Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over genvoedsel. Het Europese Hof heeft vandaag bepaald dat voedsel waarbij het DNA bewerkt wordt net zo behandeld moet worden als genetisch gemodificeerd voedsel. Een overwinning voor de milieubeweging, maar veel wetenschappers willen deze techniek juist gebruiken om ons voedsel te verbeteren, zeggen ze. Maar is genvoedsel echt ook beter? Zijn er risico's? Of lost het juist het voedselprobleem op? Stel je vragen over genvoedsel via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Je kan natuurlijk ook even whatsappen, het nummer vind je op bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten vandaag in de studio het hele uur, Michel Haring, hoogleraar plantfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom Michel, fijn dat je erbij bent. Zeg ik het goed, plantfysiologie?
Plantenfysiologie is het goede woord.
Plantenfysiologie,
ja.
Plantenfysiologie.
Ja, ik doe het niet aan één.
Je doet het in meerdere planten. Ja, ik dacht, misschien heb je net die ene plant, dat is mijn plant, oké. Maar je doet het meerdere, goed. Om te weten. En aan de telefoon heb ik Bertus Buizer van Buizer Advies, een adviesbureau voor duurzame landbouw. Goedemiddag, Bertus.
Goedemiddag.
Ja, fijn dat je er ook even bij kan
zijn.
Ja, hi. Ja. Ik ga even naar Michel, even voor de duidelijkheid over de termen genetisch bewerkt voedsel, genetisch gemodificeerd voedsel en genetisch gemanipuleerd. Is het allemaal hetzelfde of is er een verschil?
Ja, de verschillen zijn klein. Dat maakt het ontzettend moeilijk, want het Europese Hof die boog zich over technieken, specifieke technieken die gebruikt worden om planten te veranderen. Mm-hmm. En de vraag was, zijn dat nou dezelfde dingen als een genetische modificatie, waarbij je een vreemd stukje DNA in het DNA van de plant plakt, waar we al 20 jaar de resultaten van zien. We kennen een aantal voorbeelden die te maken hebben met herbicideresistentie, soja, Monsanto. Mm-hmm. Maar er zijn nu nieuwere technieken die allerlei mooie namen hebben. CRISPR. CRISPR-Cas. En de vraag was, als je nou zo'n techniek gebruikt en uiteindelijk zie je geen sporen meer van die techniek in de plant, is er dan nog steeds een genetisch gemodificeerd organisme? Dus een genvoedplant.
Of heb je gewoon een nieuwe soort die ontstaat is?
Of heb je gewoon de evolutie wat versneld, heel slim, en is het een gewone plant? Dat was de achterliggende gedachte.
Ja, maar dat is wat zeg je. Want het is de Europese Hof heeft bepaald dat het voedsel waarbij het DNA bewerkt wordt net zo behandeld moet worden als genetisch gemodificeerd voedsel. Ja. Wat is het verschil tussen die twee dan?
Ja, het DNA bewerken, dan verwijzen ze eigenlijk, en dat is weer technisch, naar het mutageniseren. Dus het veranderen van de bouwstenen van het erfelijk materiaal. Dat deden we, of dat doen we al jaren. En dat is ook wat er in de natuur gebeurt. Dat noemen we evolutie. Ja. De truc is dat die nieuwe technieken die doen dat sneller en gerichter. Maar het is niet hetzelfde als dat je een bacteriegen in een tomaat plakt. Ja. Je manipuleert niet iets vreemds erin, maar je probeert aan te passen wat er al in die tomaat zat.
Okay.
Nou, dus dat is gevraagd aan het Hof in Luxemburg van, ja, als je dus zo'n techniek gebruikt en dus niet een nieuw gen erin plakt, moet je het dan nog steeds een genetisch gemodificeerde plant noemen.
En de tweehuidige zeggen, het is precies hetzelfde.
Nou ja, zij hebben, en het is wel, als je de documenten leest, is het wel enigszins een soap aan het worden. Ja. Want degene die de klacht hebben ingediend, die hadden hebben een heel slim gekozen voor een bepaald voorbeeld. En dat voorbeeld heeft de rechter dan gebruikt om een algemene uitspraak te doen. En dat is uiteindelijk voor de rechter in dit voorbeeld voldoende geweest om te zeggen, ja, weet je, het is allemaal leuk en aardig, dat geneuzel van die wetenschappers, maar het is gewoon genetische modificatie.
Oké. Ik ga even snel bellen, want ik heb Heinz, die hangt al, en die wil even een vraag stellen. Heinz, goedemiddag.
Goeiedag. Ik had een vraag. Mijn vraag is, wat is eigenlijk slecht aan genetisch gemodificeerd voedsel? Ik werk zelf in de voedselindustrie, ik heb aan vele mensen gevraagd en ik krijg geen goede antwoord. Ik vind dat het soms een beetje een fobie is, net zoals E-nummers. Er zijn goede E-nummers, slechte E-nummers. Er zijn E-nummers die helemaal onschadelijk zijn, citroenzuur, is niks slechts.
Maar wordt er ook slecht gemodificeerd dan?
Wat zegt u? Ja,
heb je ook slechte gemodificeerd voedsel?
Dat vraag ik me ook af. Er zijn mensen die gewoon geen gemotiveerde voedsel willen hebben. Maar ik krijg geen antwoord van wat is slecht dan gemodificeerd? En wat is het probleem daarmee? Ik kreeg één goede antwoord van iemand, maar ja, alleen maar een deels antwoord.
Ik ga het even voorleggen aan Bertus, want Bertus is ook niet zo'n voorstander van gentechnologie volgens mij. Bertus?
Ja, hallo. Hi. Ruiban. Hi. Ik ben eigenlijk sowieso geen voorstander, omdat je toch weer valt in de oude patentensysteem. Hè? Dus grote bedrijven, agrochemiebedrijven, die krijgen dan patenten in handen. Mm-hmm. En dan krijg je planteigenschappen, mogen anderen niet meer vrij opkweken. Dus dat is een groot probleem. Wij hebben het kwekersrecht en dat werkt uitstekend.
Ja, oké, maar dat is even los van... Als we nu kijken puur over de gezondheid van de mens... Met het eten van genetisch gemodificeerd voedsel... Zijn er ook slechte eigenschappen die voor onze gezondheid slecht kunnen zijn?
Nou, dat is net wat u zegt, dat kan zijn, maar er is geen onderzoek naar gedaan. En dat is het probleem. Kijk, Monsanto deed altijd onderzoeken voor 90 dagen, maar nooit voor lange termijn. En dit is nou net wat nodig is, lange termijn onderzoek. En als je het niet weet, dan moet je het ook niet zomaar in de markt gaan zetten. Dat is gewoon te riskant.
Ja, maar Michel zegt, we doen het al jaren eigenlijk op verschillende manieren. Michel?
Ja, nee, het is een moeilijke vraag in het algemeen. Dus je moet naar een specifiek voorbeeld kijken. De meeste gewassen...
We hebben de naam Monsanto al een paar keer gevallen. Ja. Laten we het over de mais van Monsanto hebben. Zou ik ietsje later in het programma erover hebben, wat nu toch al 3 keer genoemd is.
Ah, ja.
Laten we het even over de mais van Monsanto hebben. Daar is zoveel over te doen. Ik heb er niet alles over gelezen, moet ik even eerlijk zeggen. Ik ben er geen specialist op, maar jij zou er wat meer van weten. Is dat goed of slecht voor ons?
Nou, ten eerste eten wij het vrijwel niet, want het gaat allemaal naar de kippen en de koeien.
Maar die eten wij er op hun beurt weer dus.
Ja, dus dat is een goede vraag van als een kip iets eet, worden wij er dan ook beter of slechter van? Daar durf ik niks over te zeggen. Volgens mij hebben we daar nog nooit onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Gevoelsmatig zeg ik dan, daar kan ik niks mee. Dus in dat geval, de producten die er nu zijn, die komen zelden direct bij ons terecht. Dus daar kunnen we niet een uitspraak over doen. Mm-hmm. En voor de rest moet je een uitspraak doen over specifieke onderwerpen.
Ja.
Als je de plant voorziet van een nieuw eiwit wat wij helemaal nog niet kennen. Dus je haalt iets uit een bacterie en je zet dat in een plant. Als wij dat nog nooit gezien hebben, dan kun jij er allergisch voor worden.
Op die fiets, ja, dan kan het dus gevaarlijk zijn.
Ja, maar goed, dat zijn theoretische dingen.
Ja,
want
daar
zijn geen voorbeelden van. Dus het is heel moeilijk om tegen de consument te zeggen van het is gevaarlijk. En er zijn dan zou ik heel diep moeten zoeken, maar er zijn geen voorbeelden waarvan je zegt van nou, ik kan het verschil tussen een genetisch gemodificeerde tomaat en een gewone tomaat kan ik proeven.
Ja. Wat zouden we allemaal kunnen doen met genbewerking? Wat zijn de mogelijkheden van? Bijvoorbeeld, als je echt specifiek kijkt op ons dagelijks voer of dagelijks voedsel dat we dagelijks gebruiken, wat zou je allemaal kunnen doen met genbewerking?
Ja, nou, het mooie met genetische modificatie is dat de hele schepping staat tot je dienst. Dus als ik bij wijze van spreken een gen uit een schorpioen in de sla zou willen plakken, dan kan ik dat. Maar dan zeg jij ja, en dan? Smaakt de sla dan beter of niet? Nou, dus het gaat meestal om dingen die je niet direct ziet.
Mm-hmm.
Je koopt een kropje sla, die ziet er goed uit. En waarom ziet die er goed uit? Omdat die plant gezond en resistent tegen ziektes is. Als die dat niet is, dan krijg je dat kropje sla niet eens. Ja. Maar degene die sla teelt, als die een slaklokkrop heeft die gevoelig is, dan heeft hij van al zijn kroppen houdt hij er maar 50 over. Dus die heeft er baat bij dat die sla resistent is. Dus die genetische modificatie bijvoorbeeld richt zich erop om planten resistent tegen ziektes te maken.
Ja, en Bertus, en jouw bezwaar is van dat er dan vaak de grote biotechbedrijven zijn die daarop patenten kunnen, doordat zij het geld hebben voor het onderzoek, kunnen zij daar patenten op vastleggen, waardoor de gewone planter daar niet bij kan komen. Is dat het probleem?
Ja, dit is gewoon ook de kosten van kleine veredelaars. En het zijn de woorden van professor Haring zelf, dat je met die patenten op zaaizaad en planteigenschappen, dat je daardoor een vernauwing krijgt van het aanbod van rassen. Want een zaadbedrijf gaat natuurlijk vooral uitbreiden waar die al goed in is. En dat betekent dat er minder keuze is op de zadenmarkt. De lokale zaden werden al weggedrukt en die worden nog meer weggedrukt.
Maar ben je dan blij met die uitspraak van de rechter die vandaag gedaan is, of zeg je dat werkt het alleen maar erger in de hand?
Nou, ik vind het heel wijs. Als je kijkt naar onze auto's. Als je iemand van 105 jaar vraagt. Wat vind je ervan? Ja, die zegt, vroeger gingen we altijd naar buiten als er een auto ineens over de weg ging. En als je kijkt wat er nu gebeurt, we proberen dat allemaal terug te dringen. Nou, misschien is het met genetische manipulatie nog wel erger. Dit is allemaal in no time worden de dingen ontwikkeld en we denken dat de schepping inderdaad van ons wordt. Nou, we zijn dan echt op de verkeerde weg, want een weg terug is er niet. En dat vind ik het grote probleem. Bovendien, het probleem van de voedselvoorziening, die ligt in de bodem. 36% van de landbouwgronden ter wereld, die zijn sterk gedegradeerd. En ze gaan alleen nog maar achteruit, al die bodems. Ook in Nederland gemiddeld enigszins. Ja. Maar de Flevopolder ook. En dan zeg ik, richt daar je aandacht aan. Ik vind het echt super slecht. Ik ben wel blij dat meneer Haring daar op de WUR werkt. Maar ik vind het erg super slecht dat de WUR zoveel aandacht blijft houden voor de genetische modificatie. Want de andere dingen die laten ze liggen. En misschien op projecten die ze betaald krijgen na. Maar ik vind, je moet gewoon naar agro-ecologie toe. Je moet zorgen dat de boeren, nu met deze droogte bijvoorbeeld. Ja. Nou, de gronden, die hebben gewoon geen weerstand. Die drogen uit, die hebben geen vocht. En als je een goede structuur hebt, en dat krijg je met veel organische stof en humus, dan kan die grond veel meer hebben. Dan is die veel meer veerkrachtiger. Dus nou, als ik heb gehoord van de Universiteit van Utrecht dat we nog 200.000 jaar misschien wel hele warme periode krijgen met droogte zomers. Mm. Nou, dan moeten we vooral echt mikken op die bodem. En dat hoor ik eigenlijk te weinig van de Wageningen Universiteit.
We gaan het er zo verder over hebben. Want je kan ook zeggen, als we deze sterke droogte blijven aankomen, hebben we ook misschien dat we dan voedsel genetisch moeten gaan aanpassen. Dat het beter er tegen kan. Maar dat is een andere discussie die we zo meteen na de break gaan we dat voeren. Heb jij nog vragen over genvoedsel? Laat het ons even weten. 020-468-4x0. Toeran hangt al, die mag zo zijn vraag stellen.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, en vandaag praten we over genvoedsel. Welke rol speelt bijvoorbeeld Monsanto in het geheel? Daar gaan we het zo nog even over hebben. Heb je vragen erover? Laat het ons weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan me mailen, askme@bnr.nl. Je mag ook WhatsApp, het nummer staat op bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en stel je vragen live in de uitzending. Ik heb hier bij mij in de studio Michel Haring, hoogleraar plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam. En aan de lijn heb ik Bertus Buijzer van Buijzer Advies en Adviesbureau voor Duurzame Landbouw. Heren, ik ga even Toeran zijn vraag laten stellen en dan gaan we verder. Toeran, goedemiddag.
Goedemiddag. Ik had een vraag met betrekking tot genetische manipulatie van voedsel.
Ja.
Wat voor effect heeft dat op, of heeft dat überhaupt effect op de mensen die dat nuttigen, op de genetica van de mens?
Ja, dat vind ik een goeie. Bertus, is het al bekend wat de effecten zijn op de genetica van de mens?
Nee, mij niet. En nogmaals, er is geen langdurig onderzoek gedaan. Ja. Dat vind ik altijd een probleem.
Ja,
dus ook niet. Want mensen die ziek zijn, overal, daar staat geen bordje bij van ja, die hebben genetische modificatie, genetisch gemodificeerd voedsel gebruikt. Want dat voedsel was ook nooit geëtiketteerd. Dus dat is ook niet te onderzoeken.
Ik wil ook even Michel op de vraag laten reageren. Michel, er zijn nooit onderzoeken geweest naar de langdurige effecten van genetisch gemodificeerd voedsel op de genetica van de mens.
Nee, we zeiden het net ook al. Er zijn heel weinig producten op de markt geweest die wij direct gegeten hebben. De eerste product wat op de markt kwam was een tomaat. In Amerika, en dan kun je zeggen van nou kijk maar wat er van Amerika geworden is sinds 1996, maar ik weet niet of dat met die tomaten te maken heeft. Maar er is gewoon te weinig wat wij direct tot ons genomen hebben. De grootste hoeveelheid is via het veevoer gegaan.
Ja, maar net had Bertus een warm pleitbetoog, wat ik eigenlijk ook wel begrijp. De grond waar we op planten, die wordt steeds armer. We hebben door monoculturele gewassen hebben gewoon langzaam maar zeker onze grond uitgeput.
Ja.
Zou het niet beter zijn om ons daarop te concentreren en die grond weer, beter te maken?
Ja, hij heeft mijn volle steun. Nou, ik denk dat ook de onderzoekers zien inmiddels wel in dat het leven in de bodem, hè, want meestal denken we alleen maar in de vorm van kunstmest, dus van anorganische stoffen, van chemie. Maar het leven in de bodem is ontzettend belangrijk voor de planten. Als we daar geen aandacht aan geven, dan heb je er op een gegeven moment heb je problemen. En dat komt dus als je grote monocultures doet. dan krijg je die problemen, dan kun je op wachten.
Kun je in
Brazilië, waar ze hele oerwouden plat branden, kunnen ze maar een aantal jaar achter elkaar die soja daar ook planten.
Maar daar is die grond gewoon op.
Dat is,
dus is eigenlijk ook een soort roofbouw wat ze doen.
Nou, niet een soort. Het is gewoon roofbouw.
Ja, precies. Maar kan je dan die soja dus daar modificeren dat die, zeg maar, die grond minder belast? Zou dat mogelijk zijn?
Ja, dat zou in theorie mogelijk zijn. Mm-hmm. Het is makkelijker om gewoon de bodem wat actiever te bewerken en te zorgen dat er meer leven in komt. Dat er meer bacteriën in leven, meer schimmels. Waar de plant wat aan heeft. En dat de plant daar beter mee om kan gaan. En daar wordt al heel veel onderzoek aan gedaan. Dus het is niet zo dat we daar niet mee werken.
Ja.
Alleen dat doen we ook al met traditionele veredeling in plaats van met genetische modificatie.
Ja. Want je traditionele veredeling vind ik ook zo. Ik weet nog vroeger toen ik op de basisschool zat in Suriname, leerden we over enten.
Oh, leuk.
Daar had je dus bijvoorbeeld de sinaasappelplant.
Ja, ja.
En daar werd er een mandarijnentje ingezet om een nieuwe soort citrus daaruit te krijgen. Is dat ook een vorm van modificatie?
Nou ja, natuurlijk, want jij ent is modificeren. Want je hebt ze niet vanzelf over het veld horen lopen. En rambam, daar had je een nieuwe boom. Dus dat...
Maar niemand die daar iets over zei vroeger, nee. Dat was heel normaal.
Nee, veredelen is een mens gedreven activiteit. Mm-hmm. En daarom kunnen wij ook eten. Anders moesten we allemaal voortdurend tijdens onze lunch het veld in. Het is sowieso niet... Natuurlijk, ons voedsel is cultuurvoedsel. Dus je moet daar niet angstig voor doen. Waar de mensen bang voor zijn zodra je het over techniek hebt. En als je het over gen hebt, gentechniek, erfelijkheid. Ja, dat klinkt zo abstract. En dan zijn mensen gauw geneigd om te denken van, dat kan niet goed zijn.
Is dat het probleem misschien ook, Bertus, dat mensen, dat we er geen vinger achter kunnen krijgen? Die hele gentechnologie. Voor de gewone man, zeg maar.
Het is eigenlijk iets wat steeds zo af en toe komt opwaaien.
Mm-hmm.
En ik hoor het eigenlijk alleen maar vanuit universiteiten. En ik weet het natuurlijk van de processen met Monsanto, wat nu ook loopt.
Ja.
Maar boeren hebben het er eigenlijk niet over. Omdat u de Wageningen daar heel veel over praat de laatste tijd weer. Heb je ook veredelaars die zeggen, ik krijg misschien ook als de Europese Commissie daarmee akkoord is. Of de Europese Hof. Maar... eigenlijk leeft dat niet zozeer.
Maar veredelen is toch ook een vorm...
Gezegd,
ja. Maar wat is het verschil voor jou dan tussen veredelen en tussen gentechnologie? Oh, sorry, Bertus is even uitgevallen. Ik ga hem de vraag zo meteen even stellen. Ik kreeg intussen een e-mail binnen. En die wil ik even aan jou voorleggen. Jurgen, ik kan helaas niet het programma volgen. Moet spreekuur gedaan worden. Hij is huisarts, Gerard Hendricks. Vraag mij ernstig af of er goede onafhankelijke veiligheidsstudies zijn. Als deze er zijn, zou ik graag willen horen welke. Moeten we niet het principe toepassen van dat we eerst de veiligheid waarborgen voor de mens en milieu? Dan mag het pas ingevoerd worden.
Ja.
Is wat we net al zeiden eigenlijk. Er zijn geen studies, dus het is ook heel moeilijk om dat te beoordelen, wat er allemaal de gevolgen zijn.
Ja, het grote probleem vind ik zelf is dat die studies meegeleverd worden door de fabrikant van de zaden. Dus de slager keurt zijn eigen vlees en die zegt van, dit vlees is goed, ga je gang maar. En vervolgens wordt het op de markt gezet en dan is er geen plicht om langjarig een dergelijk gewas te volgen. Dus de wetgeving, zowel in Europa als in Amerika, vereist het niet van de mensen die zaden veredelen en uiteindelijk op het veld zetten, om dat te volgen. En de proeven die ze moeten doen, dit is blijkbaar een arts, die worden gedaan met ratten. En die hoeven maar 60 dagen te overleven op dat voedsel en dan is het goed.
Dan is het goed, ja. Ja, maar dat lijkt me toch een beetje eng, hoor, dat het zo kort is. Nee, dan begrijp ik Bertus' zorg ook heel goed. Bertus, je bent terug, welkom.
Ja, dankjewel.
Ik ga het over, dat wil ik ook wel even horen. Het verschil tussen, zeg maar, veredelaars die die experimenteren met soorten en mensen die gentherapie toepassen. Of gentherapie, gentechnologie, sorry. Gentherapie, gentechnologie, ik word zelf ook een beetje in de waarde.
Je bedoelt voor de gezondheid. Ja, nee, dat het verschil is namelijk dat bij planten gaat het...
Oh, daar ben je weer
bij de mens gaat het om genezen.
Mm-hmm.
Bij de mens gaat het om genezen. Kijk, dat is wat anders dan reproductie. Bij reproductie lopen een soort enorm veel risico's. En dat zijn vooral de risico's die je niet kent. Maar die wel onomkeerbaar zijn.
Ja, maar ik begrijp je antwoord niet zo goed. We gaan het zo meteen over ook medicatie hebben, hoe je met DNA-bewerking ook medicatie kan verbeteren. Maar nu even, als je gewoon kijkt naar het verschil tussen veredelaars. Je hebt heel wat boeren, die noem je veredelaars, kleine veredelaars. En de laboratoria waar echt gentechnologie wordt toegepast. Wat is het grootste verschil daar? Want uiteindelijk proberen ze allebei toch een beter product te maken.
Nee, jawel, het verschil is dat op het veld dan gebeurt het via een natuurlijk proces. Een plant accepteert of die accepteert niet en die verandert of die verandert niet. Het is niet alleen de DNA, het is ook een sturingsmechanisme in de plant. En als je met die CRISPR gewoon als een schaar erin knipt, dan doe je eigenlijk geen recht aan het andere mechanisme dat ook invloed heeft op het gedrag van een plant. Dus het verschil met de kweker op het land is dat er veel meer natuurlijke processen is. En op het laboratorium, dat zegt het al, op het laboratorium zeggen ze, hey, het lukt, maar ze hebben geen veldervaring. Ze weten ook niet wat er over honderden jaren uiteindelijk gebeurt.
Jullie zijn nog eens de alchemisten in die laboratoria.
Goed, hè? Ja, de tovenaar van Tatabalta.
Ja, precies. Ik ga jullie even wat feiten of fabels voorleggen. Heren. Gewoon feiten of fabels zeggen. En dan gaan we er zo verder over praten. Gentechnologie kan hongersnood voorkomen. Feit of fabel, Michel?
Fabel.
Bertus?
Fabel.
Oké, dan gaan we naar de volgende. We kopen zonder het te weten al genvoedsel in de supermarkt. Feit of fabel?
Fabel.
Fabel, ja.
En dan de laatste, gentechnologie heeft grote bedrijven meer macht. Feit of fabel?
Dat is een feit.
Ja, feit, ja.
Oké, jullie zijn het daarover eens. Over de feiten en fabels hoeven we niet verder te gaan. Maar daar zijn jullie heel duidelijk over. Laten we even wat WhatsAppjes behandelen van mensen die binnen zijn gekomen. Zo krijg ik eentje hier van Richard Menke. En Richard die vraagt, gaf via WhatsApp, er bestaan vruchten die worden geconsumeerd, maar als je te veel eet, giftig kunnen zijn. Kan het zo zijn dat als je deze vruchten genetisch manipuleert om hem mooier of sterker te maken, of iets dergelijks, er ook per ongeluk voor zorgt dat hij giftiger wordt, oftewel hij bijvoorbeeld een tomaat wel gezonder of je mooier maakt, dat die tomaat daardoor ongezonder wordt. Ik kijk naar jou, Michel.
Oh jee. Ja, natuurlijk kun je, als je dingen verandert zonder dat je precies weet wat je doet, dan kun je ook veranderingen aanbrengen die negatief zijn. In het verleden is dat ook in de veredeling, dus gewoon in de traditionele veredeling zo geweest, dat de tomaten werden veredeld en uiteindelijk bleek dat ze allerlei gifstoffen hadden die ze van nature hebben. En daar is toen meteen in de veredeling op ingegrepen, zodat de volgende generaties van tomaten niet meer die gifstoffen hadden. Dus ja, maar meestal is men niet zo blind dat men gewoon maar wat doet. En dat geldt voor de laboratoriummensen, maar dat geldt ook voor plantenveredelaars.
Ja, nou, laten we dan toch even hebben over Monsanto weer. Je komt er nou eruit. Een biotechbedrijf dat bijvoorbeeld genetisch gemodificeerde zaden op de markt brengt. Het wordt vaak gezien als een bedrijf dat enorm rommelt met ons voedsel. Is dat terecht, Bertus?
Dat is natuurlijk niet terecht dat ze dat doen, maar
is het terecht dat ze dat er wordt worden gezien als een bedrijf dat enorm rommelt met ons voedsel?
Ja, uiteindelijk wel.
Mm-hmm.
Ja, kijk, als zij zeggen dat iets gezond is, terwijl gewoon grote aanwijzingen zijn, zoals met Roundup, hè, dat is een herbicide, een onkruidverdelgingsmiddel, waar bepaalde planten, zaden van Monsanto resistent tegen zijn, zeggen ze nou dat kun je bij wijze van spreken drinken. Maar er zijn allerlei boeren die nu de non-Hodgkin lymfoma hebben. En die hebben Monsanto aangeklaagd. En nu ook bij de rechter, paar dagen geleden, beweren ze, nou nee, dat komt allemaal niet door Roundup. Roundup is gewoon veilig, punt. En ze hebben wel allerlei dingen beïnvloed. Nou, dat is allemaal gerommel met voedsel uiteindelijk.
Ja, en pesticiden dus.
Nou ja, via de pesticiden
komt het
toepassen
het
op het land. En dan, komt het uiteindelijk Roundup in de moedermelk, ook bij mensen.
Ja, Michel heeft
even. En de bier.
En de bier, dat is nog veel erger. Michel, heeft Monsanto een te grote greep op de markt?
Ze zijn nu, ze bestaan niet meer, hè. Ze zijn overgenomen.
Kleine Bayer, ja, dus die, ja, die klinkt het als een aspirientje, dat maakt het minder schadelijk, ja.
Ja, nee, dus ze waren en zijn de grootste speler op deze markt. Mm. Ze hebben zich gefocust op een aantal producten die qua economie heel erg handig waren, maar waar nou niet direct voor de consument een voordeel te behalen was. En door hun agressieve manier van werken hebben zij ook wel de genetische modificatie in een kwaad daglicht gesteld. Want ja, zij hebben geprobeerd om er zoveel mogelijk uit te halen. En mensen te dwingen om die zaden te gebruiken. Nou, ik zei het net al over die, als je kijkt waar het de laatste 5 jaar enorm is toegenomen, is dat Zuid-Amerika. hele plantages, hele oerwouden.
Die worden plat gekapt alleen maar om soja te kunnen planten voor veevoer.
Ja, nou, dat is dus een, vind ik een heel negatief effect. Want over 3 jaar is het daar voorbij. En dan heb je dus allemaal woestijnen over. En dat is natuurlijk een hele kwalijke manier van werken.
De Amazonewoestijn, daar gaan we het zo verder over hebben. Heb jij nog vragen over genetisch gemodificeerd voedsel of genetische technologie of hoe het precies allemaal in zijn werking gaat? Wat is veredeling? Nou, we zijn een aardige weg, maar je hebt zeker ook nog vragen. Stel ze via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan me WhatsAppen, het nummer vind je op bnr.nl. Of bel even naar de studio, want ik heb weinig belders gehad. En daar ben ik niet gewend. Hè? Kom op jongens, even uit de zon, in de schaduw, telefoontje aan. 020-468-4x0. Ik ga even verder hier de boel manipuleren met Michel en dan zijn we zo terug. Ja.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Rijman.
Welkom terug bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over genvoedsel. Het Europese Hof heeft vandaag bepaald dat voedsel waarbij het DNA bewerkt wordt net zo behandeld moet worden als genetisch gemodificeerd voedsel. Ik praat erover met Michel Haring, hoogleraar plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam, en Bertus Buizer van Buizer Advies en Adviesbureau voor Duurzame Landbouw. Stel je vragen via Twitter, @BNR, via Facebook of mail askme@bnr.nl. Je mag ook bellen 020-468-4x0, dan kom je live in de uitzending. En de WhatsAppers, die vinden het nummer gewoon op onze website www.bnr.nl. Ik heb een aantal bellers, ik heb een aantal WhatsAppers. We gaan even gewoon met de eerste beller beginnen, want die hangt al een tijdje. Dat is Kirin. Goedemiddag.
Goedemiddag, met Kirin van Doorn.
Hi.
Hey Jurgen, fijn dat je even kan spreken. En de rest van de luisteraars ook.
Dankjewel.
Hoi. Ja, goed zo. Zeg, ik kom net van mijn werk af. Ik zit in de auto en ik hoor jouw vraag. Ik wou het eigenlijk een beetje uitbreiden, aangezien we het hier hebben over het leven zelf. Hè? Genen, technieken, dan zijn ze dus aan het spelen met het leven. En dan vraag ik me eigenlijk af, hoe komt het zo dat er grote bedrijven, net als Monsanto, waar heel veel weerstand tegen is, zomaar zoveel macht krijgen om zo dermate te gaan grijpen in het leven? Wat ze dus doen is gewoon planten dermate genetisch te beïnvloeden, dat ze beter kunnen tegen bestrijdingsmiddelen. Die planten kunnen dus gewoon doorgroeien. Ondertussen, die stoffen die daarop worden gespoten, die krijgen wij in ons systeem. Die komen in de keten. Mijn vraag is, hoe kan het zo zijn dat er zo'n onbewustheid gaande is omtrent het leven zelf, omtrent wat het leven inhoudt, en dat er ondertussen zo diepgaand met het leven wordt gespeeld met alle gevolgen van dien?
Ik vind het een mooie vraag. En dan kijk ik even naar onze plantenfysioloog. Ja. Want je had het over leven. Je zei het zelf, we hebben de hele schepping hebben tot onze beschikking.
Ja, ja.
Zijn we ons wel bewust dat we hier gewoon met het leven aan het knoeien zijn?
Ja, en dat is misschien wel een retorische vraag. Je moet, als je kijkt waar je je boodschappen doet, als je kijkt wat je eet, dan moet je bij jezelf te raden gaan om te kijken waar komt het vandaan. Als je kijkt naar het vlees wat wij in grote hoeveelheden tot ons nemen. Dat vlees, dat zijn dieren. Dieren eten, wat we net al zeiden, soja en mais.
Ja.
En als jij dus goedkoop vlees wil hebben, dan moet er goedkoop voedsel komen. Dat komt uit goedkope, genetisch gemanipuleerde mais en soja. En daar is dus een markt voor. Zo'n beetje 40% van alle genetisch gemodificeerde soja gaat naar Europa voor de kippen en de koeien.
Ja.
Nou, dus moeten wij niet doen alsof we boter op ons hoofd hebben. Door de keuze voor heel veel melk en heel veel vlees en heel veel eieren kies je dus voor een stroom van bepaalde gewassen.
Ja.
En ja, zo zit het aan elkaar. En die hele voedingsindustrie is best een ingewikkeld en best een enge wereld. Want die bepalen uiteindelijk economisch gezien wat er geproduceerd wordt.
Ja. Kunnen deze risico's beperken met gewoon duurzame landbouw, denk je? Dan praat ik even met nu met Bertus. Bertus, denk je dat, denk je dat daar de oplossing ligt?
Ja, ik geloof het zeker. Want ik wil nog even aanhalen professor Hanno Peil van de Leids Medisch Universitair Centrum. Die begint nu met leefstijl geneeskunde. Niet meer een medicijn voor een probleem, want we hebben tegenwoordig systeemziekten. En dat heeft te maken met wat wij eten. En dat heeft veel te maken met voedselbewerking van de voedselindustrie. Hij pleit voor terug naar natuurlijk voedsel. En daar kan onze landbouw ook een hele belangrijke rol in spelen.
Maar kunnen we dat toch wel?
Jazeker, dat kunnen we. Want de natuur is ook heel veerkrachtig. Alleen, we moeten niet te lang wachten, want de biodiversiteit is ook al enorm teruggegaan. Insecten, bijen enzovoorts. Dus we moeten, het is nu het moment om die omslag te maken. En we hebben een minister die op dit moment daar niet zo erg tegen is. Dus die werkt nu aan een landbouwvisie. Ik hoop dat ze hier aandacht aan besteedt. Want als de grond goed is, dan is er gewoon te veel productie. U moet niet vergeten, wij hebben 5 miljoen hectare suikerbieten in de wereld. We hebben nog eens een keer 4,5 miljoen hectare tabak. Dat zijn allemaal gewassen die we niet eten en die staan wel op de betere grond. Dus als je die gewassen, als het nood aan de man komt, kun je al die gewassen laten steken. Dan heb je minder suiker, minder roken, allemaal veel gezonder. En dat is de leefstijl. Daar kunnen we als landbouw op insteken. En dan denk ik van, als Wageningen nou echt het voortouw wil nemen of blijven houden, want het staat goed aangeschreven, maar ik vind dat ze gewoon achterblijft, omdat ze die oude zakken van Amerika gewoon achterna loopt met die genetische manipulatie. Zij moet gewoon zorgen, hoe kunnen ook alle kleine boeren hun boterham verdienen? Hoe kunnen we zorgen voor een goede prijs voor het betere voedsel, wat de mensen gezond maakt, waardoor ze minder medicijnen één op de drie mensen die gebruikt medicijnen. Nou, en als ze overschakelen op natuurvoeding, natuurlijk voedsel, wat deze professor ook zei, meneer Hanno Peil, dan kan het aantal mensen dat medicijnen gebruikt, die kan met 40-50% dalen. Met tot gevolg ook dat je minder medicijnresten in het oppervlaktewater krijgt. En ook minder residuen van. Dus dat is een hele andere manier van denken. En dat moeten wij gaan aanpakken. Daarin kunnen we voorspelen.
Ik ga even naar Ted. Het hangt al een tijdje. Ted, goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Ik heb jaren geleden ooit in fruit gezeten. En dan praat ik over 20 jaar geleden. En toen was het al zo dat een appel met een plekje mocht niet. Daar krijg je als teler helemaal geen geld voor. Dus voor mij is het de consument zelf. En ik heb net van je sprekers al de verhalen gehoord. De consument zelf bepaalt dat wij het beste van het beste en het mooiste van het mooiste willen hebben. Ja, daar wordt op geteeld. Dus er is vraag naar. En zolang er vraag naar is, ja, dan gaan grote of kleine bedrijven, die gaan erop inspelen.
Ja. Nee, ik vind het een mooie tijd. Dus ja, Michel, we zoeken het eigenlijk zelf.
Ja, we zijn eigenlijk zelf schuldig. Dus het is altijd de vraag die je vaak krijgt, wat moet je eraan doen, is toch goed nadenken over wat je eet. En dat is moeilijk, maar wel belangrijk.
Ja. Danny Stolk, goedemiddag.
Hi, goedendag. Hi. Ja, wat ik eigenlijk de laatste jaren steeds vaker hoor om me heen is dat mensen bijvoorbeeld veel meer last krijgen van darmkankers en maagkankers. En mijn vraag is of dat misschien omdat de dieren, zeg maar, dat voedsel eten die gemodificeerd is. En dat wij die dieren weer opeten, of dat misschien met elkaar verband hebt. Omdat je natuurlijk 20, 30 jaar geleden het veel minder had.
Ja, het is heel moeilijk, want er is onderzoek naar gedaan. Maar er zou wel iets van waarheid in kunnen liggen, of niet?
Nou ja, ik durf dat niet aan elkaar te verbinden. Ik denk wel dat het de consumptie van bijvoorbeeld vlees, en met name de rood vlees, erg toegenomen is de afgelopen 50 jaren. En dat zijn wel risicofactoren die wel bekend zijn. Dus als je het aan elkaar wil koppelen, kun je het misschien niet koppelen aan de planten, maar wel aan het feit dat het vlees goedkoper is geworden door het goedkope plantenvoedsel. Ja, en dan heeft het wat met elkaar te maken.
Ja, maar Bert, is de samenstelling van ons voedsel, van ons vlees, is toch ook anders geworden door het genetisch gemanipuleerde voedsel dat die beesten eten?
Ik durf er ook geen uitspraak over te doen, maar je hebt nu wel een ontwikkeling in Duitsland, in Frankrijk, dat steeds meer consumenten die willen dat de koeien en een varkens niet meer genetisch gemodificeerd voedsel krijgen. En dat is een hele goede ontwikkeling. En dat is niet omdat het bekend is, maar gewoon, het heeft ook meerdere aspecten, zoals ontbossing en zo. Dus uiteindelijk zijn we indirect ook bezig met onze eigen gezondheid om zeep te helpen door die bossen te kappen. Het is maar net even, als je vraagt aan iemand die gezond is of je een stukje longen mag afstaan, nou, dat zegt hij natuurlijk nee, hè? En laat staan dat je dat direct doet, ja, dan springt die helemaal natuurlijk op. Maar dat gebeurt nu 40 voetbalvelden per minuut in de regenwouden, in de tropische bossen.
Ja, ik ga even naar de WhatsApp die hier binnenkreeg, is ook voor jou bestemd, Bertus. Goedemiddag, Rijman. Kunnen we ter weerkaatsing van de zon en de opwarming van de aarde in de toekomst witte of zeer lichte akkers verwachten vanuit het idee dat we de kleur van de planten kunnen manipuleren?
Moeilijke vraag. Kun je het niet beter aan meneer Haring stellen?
Zal ik het toch aan Michel stellen? Ja, Michel, wat denk je?
Nou ja, het is juist die groene kleur heb je nodig als plant om te groeien. Je hebt al planten die bleek zijn, maar...
Bij witlof, we ook niet allemaal aan de witlof.
Maar, de witlof gaat in het donker. Dat
ja,
wist
dus
je toch?
Ja, dus dat,
dat, dat, dat kunnen we... Nee, dus ik denk... het is een interessante gedachte, maar voor planten niet echt productief.
Nee, Hans, goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Ik heb een vraagje. Ik ben al 22 jaar vegetariër, om een aantal redenen, ook gezondheid en voor mijn eigen lichaam. Maar ik krijg altijd als tegenargument, ja, maar jij eet dan wel producten met genetisch gemanipuleerd soja, waar oerwouden voor worden gekapt. Dus mijn vraag, wat is minder slecht of beter voor het milieu en voor de mens? Vegetariër zijn of de vleesconsumptie?
Ja, wat is slechter voor de mens, Bertus?
Ja, dat is ook moeilijk te zeggen. Kijk, alles wat je met mate doet, dat kan meevallen, hè? Dus ja. Ik denk ook dat je... Het gaat om je eigen denken. Ik vind het zo mooi zoals Socrates heeft gezegd. Ik kan je niet van alles leren en vertellen hoe het moet, maar ik kan je wel leren denken. En ik denk als je van op een, ja, zo'n manier denkt, van hé, wat is nou goed? En dan vind je een weg, daar ga je ook gelukkig in voelen. Dat is die leefstijl. Dus kijk wat bij jou past. Er is niet één leefstijl, er zijn meerdere.
Ja. Wat denk jij? Is gemodificeerde soja slechter voor ons milieu dan vleesconsumptie?
Nou, ik denk dat de soja die meneer bedoelt, dat niet hetzelfde ras is als de genetisch gemodificeerde soja die Monsanto maakt. Dat zijn weer andere soorten.
Maar die soja die meneer eet als vegetariër, dat zijn gewoon de soja's die gewoon geplant worden in Azië en zo. En die,
Nou ja, het moet het een beetje nuanceren, maar 30% van de soja wereldwijd is niet genetisch gemodificeerd. Dus meneer kan geluk gehad hebben. Maar als hij bijvoorbeeld eco-producten gekocht heeft met soja, dan weet hij zeker dat het er niet in zit. En dan is het gewoon goed. Kijk, soja op zich is een hele fijne plant. Want het is ook een van de weinige planten die heel weinig bemesting nodig heeft, omdat die zelf stikstof via bacteriën uit de lucht kan halen. Dus het is echt een superplant, alleen hij staat helemaal in de verkeerde daglicht. Dus soja op zich zou voor ons een hele goede plant zijn. Ze zijn ook druk bezig om het te veredelen, zodat hij hier in Europa gebruikt kan worden, geteeld
kan worden.
Want het is hier te koud, nou ja.
Ja, het is...
Fout woord nu,
ja,
maar...
Het is te koud nu. We zouden nu heel snel soja moeten planten.
Ja,
dat lukt er net. We gaan even de break en zijn zo terug. Ik heb Camille die nog een vraag wil stellen aan de lijn. Camille, als je nog even wil wachten, kan je zo je vraag stellen. En Michiel die hangt ook al. Ik heb ook nog een paar WhatsAppjes. Kortom, dit houdt de burger wel even bezig. Heb jij nog vragen over Gentvoedsel? Stel je vraag via Twitter, @BNR of bel 020-468-4x0. We gaan naar het laatste kwartier, dus zorg ervoor dat je erbij bent. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom terug bij Ask Me Anything. Vandaag hebben we het over Gentvoedsel. Je kan je vragen stellen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me natuurlijk WhatsApp, het nummer staat op bnr.nl... of bel even 020-468-4x0, zoals Camille die al een tijdje hangt. Camille, goedemiddag.
Hoi, goeiedag.
Hi.
Goedemiddag. Ik heb misschien een leuke binnenkomer. Weten de heren... dat bijvoorbeeld zoete aardappel een natuurlijke transgeen gewas is.
Een transgeen gewas?
Ja, dat wil zeggen dat er een gen in de zoete aardappel zit, dat er afkomstig van een bacterie.
Oké. Okay. Ja. Nou, ik heb een plantenfysioloog heb ik hier in de studio, dus ik denk dat die het wel moet weten. Michel.
Ja, nou dat is niet de enige plant. Er zijn wel meer planten die hebben stukjes bacterie-DNA in hun erfelijk materiaal. Mm. En in die zin is het ook een natuurlijk proces. Alleen dit is dan een natuurlijk voorkomende bacterie die een stukje heeft achtergelaten. Maar de genetisch gemodificeerde gewassen, daar is met heel veel meer DNA geknutsel uiteindelijk een product gemaakt. Dus ja, er zijn planten die hebben ook erfelijk materiaal van bacteriën op een of andere manier opgenomen. En ja, dat kan.
En die zijn transgeen geworden.
Nou ja, per definitie zouden ze transgeen moeten zijn. Ja. Maar sommige die zijn... De bacterie die gebruikt wordt om een DNA in de plant te brengen, dat is een natuurlijk voorkomende bacterie. Die maakt planten ziek. En als de plant pech heeft, dan wordt tijdens dat ziekteproces wordt het ook in het erfelijk materiaal doorgegeven. Nou ja, dan heb je plotseling een plant die dat stukje in zijn erfelijk materiaal heeft. Nou, dat zijn kansprocessen.
Nou, ik heb hier een reactie en die gaat...
Met gestrekt been!
En die zegt namelijk het volgende. Het GMO-geneuzel komt me nu ook de strot uit. komt straks ook weer een of andere patiënt om te proppen met de Monsanto-complottheorie. Neem nou non-GMO biologische mais. Laat me niet lachen. Non-GMO bestaat al lang niet meer. En de stempel biologisch is ook een marketingwondertje. CRISPR is een modern wonder der techniek. Laat de genieën er naar hartelust mee experimenteren en wat werkt gebruiken in de nieuwe rassen voor massaproductie en consumptie. Bertus?
Ja. Nee dus.
Nee.
Nee.
Ja, dat CRISPR, dat is niet jouw favoriete zeg maar, stofje
nee,
om mee
kijk,
te werken.
En nog even terugkomen op die zoete aardappel. Ik weet er lang niet zoveel van als meneer Haring. Maar kijk, dat wil ik nog niet eens de transgene techniek noemen. Want als je het hebt over de GMO-techniek, dan heb je het over een techniek van mensen. En ja. De plant, hoe die techniek werkt, dat weten wij ook vaak niet. Dus om dat nou puur een techniek te noemen, dat vind ik eigenlijk een beetje te kort door de bocht. Dus ik zou zeggen, nou, mooi natuurverschijnsel, prachtig, maar daar heeft de natuur waarschijnlijk ook heel lang over gedaan.
Ja, ik heb ook het is een opinie hoor van Marianne en die zegt, ik vind dat ze de verantwoording bij de producent moeten leggen en niet bij de consument. De consument moet alleen maar een keuze krijgen tussen een gezond voedsel. Dat vind ik eigenlijk ook terecht, maar ja, zo werkt onze industrie nou helaas niet. Willem, goedemiddag.
Ja, goedemiddag, met Willem Dagmeester uit Den Haag. Zeg, er was iemand die vroeg naar soja, of dat als je vegetariër, dat je niet ontzettend veel soja eet. Want, maar volgens mij is de vraag hoeveel procent daarvan de wereldsojaproductie gaat naar veevoer. En dat is volgens mij 80%.
60% hadden we volgens mij.
Nee, 80%. De veevoerproductie is 80%. Maar van de totale productie soja is 30% is genetisch gemodificeerd. Niet genetisch gemodificeerd.
Nee, maar het gaat erom of die soja inderdaad wordt gebruikt door de mens direct, of dat het via diervoer gaat. En 80% van de wereld sojaproductie gaat volgens mij naar diervoer.
Klopt.
Ja, dat klopt. Maar dan zijn er altijd de kans is dat je ergens in het gewone sojavoer ook nog...
Zeker.
Dus
dat is
die kans blijft altijd bestaan. Nee, maar bedankt hiervoor Willem. Dankjewel. Michiel, goedemiddag.
Goedemiddag, maar Michiel.
Hi.
Ik had ook nog een vraag.
Mm-hmm.
Nou, er wordt hier heel veel gesproken over een vraaggedreven industrie. En de consument wil het, dus niemand vult het in. Maar ik denk dat bij heel veel producten in onze maatschappij de juiste verantwoordelijkheid wordt weggenomen van de consument en verplaatst wordt naar de producent. Neem als voorbeeld, als ik een pakje paracetamol koop, dan krijg ik een dikke bijsluiter erbij. En wordt mij wettelijk nog de vraag gesteld of ik wel weet hoe het geneesmiddel werkt en wat voor invloed het heeft op mijn lichaam. Terwijl als ik heel veel vliesmiddelen koop, ik juist heel veel zelfonderzoek moet doen en door de bomen het bos niet kan vinden wat de invloed is van het voedingsmiddel op mijn lichaam en wat de gevolgen kunnen zijn. Ja. Dus mijn vraag is eigenlijk, er is al een hele lange tijd duidelijke vraag vanuit de consument naar duidelijkheid. En waarom kan de industrie geen duidelijkheid geven over wat wij eten?
Ja, ik weet niet. Wil een van jullie twee dat beantwoorden? Waarom krijgen we zo weinig duidelijkheid van de voedselindustrie? Ik kijk naar jou, Michel. Hij zit bijna angstig naar me te lachen. Van, geef die vraag niet aan mij.
Nou ja, ik was beleefd. Ik denk, kijk, als Bert als eerst komt, dan vind ik... Maar goed, ik denk dat men weinig advies kan geven, omdat het een heel complex verhaal is.
Mm-hmm.
Een combinatie van voeding en je eigen genetische constitutie bepalen uiteindelijk wat goed of slecht voor je is. Als jij lactose overgevoelig bent, moet je niet veel melk gaan zitten. Maar dat weet die man niet die melk, pakken melk in de winkel zet. En als we zo verder gaan, betekent het dus dat wij van onze voeding medicijnen gaan maken. Nou, dat is echt niet waar je heen wil. En ik denk dat de GMO, het GMO-verhaal in die zin ook heel simpel is. Je kunt het labelen en dan weet je het. En dan kun je kiezen ja of nee. Dus ik denk dat het maken van een... Dat je bij iedere komkommer moet zeggen van nou, als u veel van deze komkommer eet, dan krijgt u bloemkooloren. Dat schiet niet op.
Dus geen bijsluiter bij de groente verlopen.
Absoluut onzin. Ja.
Nee, denk je er ook zo van, Bertus?
Nou, ik vind eigenlijk dat als je teruggaat naar de basis, dan zeg je gewoon natuurlijk voedsel. En dan, dat heeft al miljoenen jaren zich bewezen, bij wijze van spreken. Zolang de landbouw bestaat in ieder geval. En dan denk ik, dan is dat safe. Als je voedingsmiddelen gebruikt, dan moet je gewoon goed weten wat je doet. En ik ben geneigd om nou ja, professor Hanno Peil echt gelijk te geven. Dat je zegt, nou, ik ga echt vooral op natuurlijk voeding. En ik ga ook zorgen dat de boeren dat gaan telen. En dan hebben die boeren en die burgers een heel nauw contact. En de boer gaat veel meer diversifiëren. Gewoon meer planten, zorgplanten. En de huisartsen, die krijgen ook veel meer aandacht voor, goh, wat eet u eigenlijk, joh? En wat is uw patroon?
Maar Bertus, hoe kan ik als consument dat achterhalen als ik in de supermarkt ben? Want ja, er staat wel biologisch op je producten. Maar als ik het naast een andere advocaat zie, die biologisch advocaat of de gewone advocaat, is het enige verschil dat ik zie, is dat de biologische advocaat gewoon 20 cent duurder is.
Dat is dan de echte prijs, maar er zitten niet verborgen kosten in. Als je kijkt de kosten van milieu en dat soort dingen, ja. Oppervlaktewatervervuiling, en dat komt allemaal ook weer op de burgers terecht. Ik denk dat de schade van de burgers, de prijs van biologisch zal echt dalen als die relatief ten opzichte van gangbaar, als al die kosten mee worden genomen. En ik denk dat het gewoon een bewustwordingsproces is, niet alleen bij de consumenten, maar ook bij de supermarkten, bij het ministerie niet in de laatste plaats, want er zit gewoon nog een manier van denken van de oude tijd. Industrie, landbouw is economie en gezondheid stond op nummer 2. En dat moet weg. Dat zijn overigens niet mijn eigen woorden, maar ja. Dat klopt wel.
Oké. Okay. Ik kreeg een WhatsApp hier binnen. Binnen 5 jaar is de Nederlandse zuivel GMO-vrij. Over een paar jaar is het onderwerp niet van toepassing voor deze sector.
Halleluja. Ja. Lijkt me een goed plan.
Lijkt me goed. Zijn we zo ver, Bertus?
Lijkt me een goed plan en de Wageningen Universiteit moet gewoon echt stinkend haar best doen om te zorgen dat ze het voortouw neemt met de dingen die echt toekomst hebben.
Ja.
Tegelijkertijd, dat zou ik nog willen doen, laat dan de Wageningen Universiteit zoveel de verantwoordelijkheid nemen dat ze zeggen, ja verdikken, maar er is nog helemaal geen langdurig onderzoek. Nou gaan we het echt vanaf moment dit, gaan we dit en dat bijhouden, gaan we echt monitoren en... Dat doen we dan misschien op een laag pitje zetten, maar wel dat ze op een duur straks met onze kleinkinderen kunnen zeggen, joh, dat is al 20, 30 jaar is dat gecontroleerd en dit en dat kwam eruit.
Zijn er ook dingen die ze wel goed doen daar in Wageningen, Bertus?
Een hele bende.
Ja?
Zeker in Amsterdam.
Nee, maar het gaat mij een beetje om het beleid van WUR. Dat is heel neoliberaal en dat is ecomodernistisch geworden. Ik vind dat echt helemaal niet de goede kant uit gaan. Maar er zitten heel veel goede mensen gelukkig. En ik geloof dat ze ook allemaal een vrije hand hebben. Dus dat vind ik ook weer te prijzen. Er gaan heel veel dingen goed, maar goed. Het gaat nu hierover. Hè?
Gaat even, ja, hierom, precies. Dit kunnen ze beter aanpakken in elk geval. Ik ga even naar de WhatsApp. Jurgen, volgens mij is het een slechte ontwikkeling om genetisch te manipuleren, om gewassen resistent te maken tegen bestrijdingsmiddelen. Verder is het een dikke min dat dit resulteert in F1-hybrides, patentzaden, wat kleiner de boer de dupe van is. Nou, dat klinkt jou als muziek in de oren, Bertus.
Ja, dat klopt.
Ja, precies. Dat, ja. Ja, oké, prima. Jeroen is nog. Jeroen, goedemiddag.
Goedemiddag. Ik had een vraag voor de meneer aan de telefoon. Die stelde over dat het goed was om terug te gaan naar oude voeding, oude planten, gewassen om die te eten. Maar ondertussen zijn we zoveel mensen op de wereld dat het een beetje te kort door de bocht is, lijkt me. We kunnen niet zomaar van de moderne landbouw afstappen. Misschien dat het op geleidelijke snelle schaal kan, maar ik wou het een beetje nuanceren. Het klinkt alsof het zo in één keer heel direct kan. Dat
ja, dus lijkt Jeroen, mij een beetje moeilijk. Jeroen zegt eigenlijk, ja, weet je, het is natuurlijk utopisch gezien heel mooi, maar we redden het gewoon niet. We hebben te veel mensen op aarde, als we allemaal van voedsel willen voorzien, gaan we er wel aan moeten geloven uiteindelijk.
Nee, mag ik daarop antwoorden?
Ja, nee, die vraag is aan jou gericht.
Ik denk dat hoe meer mensen, hoe beter. Mm-hmm. En vooral als mensen ook nog gevoel hebben bij een eigen tuintje, bij groente telen. En dat wordt echt zo'n leefstijl. Je kunt eigenlijk zien dat de kleinste boeren, en dan praat je over 500 miljoen boeren in de wereld, hè, die hebben gewoon relatief meer zorg voor de grond, omdat ze gewoon minder pesticiden gebruiken. En ook omdat ze meer mest op het land brengen, vanuit huis, maar ook van eventuele koeien. En ik denk dat als wij de kleine boeren koesteren, de diversiteit, dan redden die grote bedrijven zich ook al.
Okay.
Dus daar zit gewoon de key.
Yes, dat is duidelijk. Dan kijk ik toch nog even naar Michel. Michel, waar ligt voor jou de key?
Nou, ik denk dat het wel dat we af moeten van die hele grote monocultures.
Mm-hmm.
En dat je, we slepen ontzettend veel voedsel over de hele wereld rond. Je moet meer local for local doen. Je moet ook teruggaan naar wat goed werkt in welke omgeving. Als je in Afrika het hongerprobleem probeert op te lossen met een hybride mais uit Amerika, in plaats van een lokale cassave, heb je een probleem. Dus je maakt een probleem van een probleem. En ik denk dat je naar oplossingen moet kijken die vooral lokaal zijn. Dat zal niet van vandaag op morgen zijn, maar we moeten er wel vandaag aan beginnen. Om ervoor te zorgen dat het in de toekomst goed gaat.
Dat is kristalhelder. Heer, ik wil jullie bedanken voor al jullie antwoorden dit uur. Ik sprak met Michel Haring, hoogleraar plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam. En Bertus Buizer van Buizer Advies, een adviesbureau voor duurzame landbouw. Ik wil jullie bedanken voor al jullie vragen. Ik heb niet iedereen alle vragen kunnen beantwoorden. Maar hou onze social media website in de gaten. Twitter @BNR, onze Facebookpagina BNR.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Digitaal. Mijn moeder is vandaag jarig. Dus ik ga lekker een biologische pom eten die niet genetisch gemanipuleerd is, zoals wij Surinamers dat graag doen. Tot morgen.